Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom. Zullen wij ook eenmaal komen waar de levensstroom ontspringt en aan altijd groene zomen Christuskerk haar loflied zingt? Dat is een vraagteken. Maar we hebben een uitroepteken ervan gemaakt. Samen, u heeft het met mij gezongen, ja, wij zullen eenmaal komen aan de zilveren stromen waar Christuskerk haar loflied zingt. En daar kunnen we amen op zeggen. Wat een rijke schat hebben wij in onze Heer. En in die zekerheid gaan we ook opdekking 621 samen zingen. Waarin we zeggen met de woorden: u bent mijn anker, mijn licht en mijn bevrijder. U bent mijn vesting, dus vrees ik geen kwaad. Want ook al keert de vijand zich tegen mij, in uw schuilplaats mag ik veilig zijn. En iedere dag mogen we daarop vertrouwen. We zingen dit lied, opwekking 621. U bent mijn anker. En daarvoor bent u ook gekomen, om de Heer te ontmoeten. En zoals we dat gewend zijn, gaan we ook ieder in een persoonlijk stil gebed eerst naar hem toe om een zegen te vragen. Laten we stil worden. Amen. We gaan een kinderliedje zingen, kinderopwekking 162. Een prachtig mooi vrolijk lied. En dan gaan we naar Pasen, maar het is ook voorjaar. En als je kijkt buiten, dan zie je allerlei nieuwe kleuren. Geel, wit, paars, van de mooie bloemen. Maar al het groen komt ook weer aan de bomen. En de Heere God, die zorgt ervoor dat ieder seizoen elkaar opvolgt. En wat een groot wonder is dat. Als we dan winter gehad hebben en de herfst en alle bladeren zijn van die bomen af. Je ziet nu dat alles weer vol in knop is. Nou, dan vind ik God wel heel groot, geweldig. En daar gaat dit liedje over. Als ik kijk naar de kleuren van een vlinder in de tuin, hoe hij fladdert van een takje naar een bloem. Luister goed en zing hem goed mee.
En vorige week is daar al bij verteld dat de Heere God alles gemaakt heeft. En dat moet eigenlijk wel achter dit lied aan, vind ik. Dat vond ik de vorige week ook al, toen zongen we dat. En dat deed Henry toen, maar ja, dat deed hij heel terecht. Het lied is eigenlijk niet af, want het moet ons wel naar God wijzen. En dat staat ook al in de Bijbel natuurlijk. En de eerste brief, of de eerste hoofdstuk van de Romeinen, daar zegt Paulus al, hè, dat als je om je heen kijkt, dat je in de werken van God hem kunt zien. En dat mogen we ook zien. In de schoonheid van een dag als vandaag. In de natuur die weer uitloopt. Maar ook hier vanochtend mogen wij God herkennen. Want kijk eens in de zaal naar al die mensen. Naar jong en oud, groot en klein. En hoe wij de dienst samen beginnen. Dat is gemeente zijn. En dat is het wonder van de Heer. Want dat is het. En van de week hebben we best een hele intensieve week gehad als gemeente. We hebben, nou ja, discipelschapstraining gehad, gebedsmoment gehad, maar we hebben ook gemeentejaarvergadering gehad. We hebben gisteren de rommelmarkt gehad. We zijn als gemeente om allerlei redenen en allerlei samenstellingen onderweg geweest met elkaar. Maar het mooiste is dat we nu zondag de kroon daarop kunnen zetten. En dat we met z'n allen samen kunnen komen om Jezus te ontmoeten. En hem de plek te geven die hem toekomt. Want hij is de Heer. De Heer van zijn gemeente, de Heer van ons. En we gaan hem ontmoeten, we gaan hem loven en prijzen, verhogen met zang en muziek. We gaan tot hem bidden, we gaan luisteren naar het woord. En we worden door hem opgebouwd. Aangeraakt, omdat hij hier is. Om jou ook iets van hem te geven. En om jou zijn liefde te laten zien. En daarom beginnen we met een moment van gebed waarin we onze harten daarvoor openen. Mag ik jullie daarin voorgaan? Heer Jezus Christus, wat is het geweldig dat we dat kunnen zingen. Dat u alles gemaakt heeft en dat als we om ons heen kijken in de wereld waarin wij leven, dat we dan mogen zien, u bent er. Want dit is geen toeval. En dat wij hier vanochtend zijn, is daar ook een teken van, Heer. Want wij zijn uw gemeente. En wij zijn door u geroepen om met onze broeders en zusters op te trekken. Dat is het plan dat u had voor ons. Nadat u ons verlost had aan het kruis en ons uw Heilige Geest gegeven hebt. En wij zijn u dankbaar dat wij hier vanochtend kunnen zijn met elkaar. Met jong en oud en groot en klein om deze dienst te hebben. En dat we kunnen uitspreken en ook verwachten dat u naar ons toekomt en ons zult aanraken. En dat doen we in het volle vertrouwen, Heer, vanuit de ervaring uit het verleden. Dat u hier ook echt altijd bent en altijd weer ons van uw liefde wilt geven. En omdat u dat beloofd hebt. Want u hebt gezegd, Heer, daar waar twee of drie samenkomen in mijn naam, Daar zal ik bij zijn. Daar ben ik in uw midden. En u bent hier. En u zult daarom ons zegenen, want wat u belooft, dat zult u doen. U bent immers de God die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent immers de God die trouw blijft voor altijd. En u zult niet loslaten wat u bent begonnen te doen. Ook niet hier. Ook niet in ons. En wij prijzen uw grote naam daarvoor. En wij zien u dan, we zien ook uit, Heer, naar alles wat u ons dan ook zult geven. In uw liefde, in uw trouw, in uw genade, in uw Heilige Geest, in de blijdschap en vreugde van de verlossing door het bloed van u, Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. En daar gaan we dan ook van zingen, van het offer dat de Heer heeft gebracht. Als we komende week de stille week ingaan, Goede Vrijdag is vrijdag, zondag is het Pasen. Daar gaan we hier nadrukkelijk mee bezig en daarom ook deze zondag. Jezus, hij kwam om ons leven te geven, daarom verliet hij zijn vaderlijke huis. Hij gaf aan mij en aan jou het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. En daar mogen we dankbaar voor zijn. En zullen we, als dat mogelijk is, staan en dat lied gaan zingen. Dan geef ik het woord en het podium aan Lisbeth.
Dan mogen de kinderen ook naar voren komen. En dan mogen jullie wel bij mij komen zitten op het podium. Nou. Nee. Kijk, dat zijn ze allemaal. Je mag ook wel een beetje aan deze kant komen zitten, zodat je het goed kunt zien. Kom maar eens even. Nou, wat zijn dat? Ik hoor het al.
Moestuintjes.
Ja, ik ben naar de Albert Heijn geweest. En de Albert Heijn, die heeft moestuintjes. Nou, wie van jullie heeft er allemaal moestuintjes thuis? Oh, toch best al wel veel. En komen er al plantjes omhoog?
Nee.
Bij jou al wel? Welke zijn er aan het groeien, Rosalie?
De courgette, de bonen en de tomaat en nog wat daar die ik nu niet even weet.
Zo, dat zijn er al best wel veel. En wie nog meer? Wie is er al meer nog plantjes al? Niemand nog? Ja? Wat voor plantjes ben jij aan het kweken?
Maar we hebben maar één
nog. Ja, jullie hebben nog maar één. Nou, er komen vast nog veel meer. En dan, want jullie zien wel, ik heb er ook pas vier. Maar ik heb er in één, heb ik alvast al even wat gedaan. Let maar eens op. Ja, ga die maar eens even openmaken. Volgens mij zit het daarin, of niet? Ja, hè? Let op. Ja, kijk. Hier heb ik alvast een beetje aarde in gedaan. Zo, dan kun je daar ook alvast even wat in kweken, hè? Want het moet in de aarde, toch? En als je nou een zaadje in de aarde stopt, hè? Ik heb wat zaadjes meegenomen. Kijk maar eens. Dit zijn hele kleine zaadjes. Wie weet van wat voor zaadjes dit zijn? Weet iemand wat voor zaadjes dit zijn? Dit is wat, waarover de Bijbel zegt dat het allerkleinste zaadje is van de planten. Weet iemand dan wat voor zaadje dit is? Weet iemand uit de kerk wat voor plantje dit is? Of zaadje? Het mosterdzaadje. Ja, dit is een mosterdzaadje. Die is het allerkleinste onder de zaadjes. Nou, zien jullie wel? Ja, dat willen jullie wel even voelen natuurlijk. Zo, hé. Hé, en als je nou dit mosterdzaadje in de grond gaat stoppen, hè, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan gaat er een mosterdplant groeien, hè? Maar blijft het zaadje dan heel? Nee, hè? Gaat het zaadje dan dood? Nee, gaat hij niet dood? In de Bijbel staat dat wel. Dat het mosterdzaadje eerst dood moet gaan. Als je hem in de grond stopt, zo. Stopt hem in de grond. En dan gaat het mosterdzaadje gaat open. Hij gaat dood. Zodat er een plant kan gaan groeien. En dan moet hij ook water hebben. Ja, dat klopt. En weet je wat er nog meer staat? Dat als wij... He, een mosterdzaadje of een zaadje gaat eerst dood en dan kan die groeien. En dat staat symbool voor het koninkrijk van God. Want het koninkrijk van God wordt zo groot als een mosterdplant. Die wel zo hoog wordt als een huis. En waarin de vogels van de bomen gaan nestelen. Dat staat er in de Bijbel. Maar weet je wat er ook staat in het stuk wat de dominee vanochtend gaat lezen? Dat als wij ons leven haten... Dat we dat behouden voor het eeuwige leven. Dus dat we dat behouden voor het koninkrijk van God. Dus eigenlijk, als wij iets haten in ons leven, dan stoppen we dat in de grond. Dan gaat dat dood. En dan kan er iets moois voor teruggroeien. Snappen jullie dat? Zijn er wel dingen die jullie haten? Wat haat jij? Wat haat jij, Rosalie? Ik haat als iemand stom tegen mij doet. En jij?
Ik vind het vervelend dat als ik geschopt word.
Als je gaat schoppen, dat is ook, dat haten we ook. En jij?
Ik ben bang voor een tornado.
Bang voor een tornado of voor een harde wind. Nou, dat is ook wel zo. Dat kun je ook wel haten. Een harde wind. En wat nog meer, Tigo?
Ik ben helemaal nergens van.
Heel goed. Jij bent nergens bang voor. Helemaal goed. Ja, toch? Maar, hè? Stel, dan moeten jullie heel even stil worden. Stel nou, hè, dat al die dingen, stel dat ik mezelf heel lelijk vind. Dat kan ik haten, hè. Ik kan mezelf ook haten. Stel dat ik nou mezelf haat. Weet je wat je dan eigenlijk kunt doen? Dan kun je zeggen van, dit kleine zaadkorreltje, dat staat voor dat ik mezelf haat, dat ik mezelf niet leuk vind. En dan stop ik dat in de grond. En dan zeg ik tegen de Heere God, Heere God, wilt u zorgen dat ik mezelf niet meer haat? En dan staat dit plantje misschien wel symbool daarvoor, als er dan een plantje uit gaat groeien, dat ik ook mag groeien. Dat ik ook mag leren van de Heere God, dat ik mezelf mooi mag vinden. Dat ik mag groeien in mijn geloof. En dat ik mag weten dat ik altijd een kind ben van de Heere God. Dus als jullie nou thuis plantjes gaan zaaien, dan kun je daar misschien ook aan denken. En kun je misschien wel iets wat je haat, ook net als dit zaadje, gewoon in de grond doen. De grond overheen doen. En als er dan een mooi plantje uitkomt, dan kun je samen met de Heere God eraan denken dat je mag groeien in je geloof, in je vertrouwen op de Heere God. En dat het gaat veranderen. Dat er iets moois uit mag komen. En dat we zo steeds meer veranderen naar het beeld van de Heere God. En dan heb ik ook nog wat anders meegenomen. Dat staat daar. Weet iemand wat dat is? Ja, is het een plant of is het een boom? Dat is een boom. En weet iemand ook wat voor boom dit is? Weet jij dat? Een plastic boom? Nou, ga maar eens even voelen. Is dat een... Nee, is geen plastic boom, hè? En als je zo even over de bladeren wrijft, ga dan eens even ruiken aan je hand. Wat ruik je dan? Nee, het is geen munt. Weet jij het, wat je dan ruikt? Nee, het is ook geen mosterd. Nee. Nou, ga iemand anders die het wil proberen? Vies? Weet je wat het is? Ik zal het jullie verklappen. Dit is een citrusboom. Een citrusboom, daar komen citroenen aan. Weet je wel wat een citroen is? Dat is zo'n mooie gele vlucht, hè? En deze citrusboom, die is 4 jaar oud. Wie van jullie is 4? Ja, dus deze boom is net zo oud als jij. Kan je je dat voorstellen? Dat die boom al 4 jaar oud is? Ja, hè? Maar is het nu al een grote boom? Een beetje, hè? Volgens mij kan die nog veel groter. Deze boom die moet 10 jaar groeien voordat de citroenen aankomen. Dus dat betekent dat je soms ook heel lang moet wachten totdat je groeit en totdat er dingen veranderen. Dus ook als je dat zaadje in de grond hebt gestopt, kan het soms heel lang duren voordat er dingen veranderen. En dat wil ik jullie vandaag ook vertellen. Dat je soms mag wachten en dat je samen met God mag groeien totdat je net zo groot wordt als deze boom. En zelfs nog veel groter dan dat. En daar gaan we ook over zingen, het liedje van het mosterdzaadje. Ja, mag het. Thank you.
gaan we samen zoals altijd ook bidden, hè, voordat we naar de zondagschool gaan. Jij hebt een medaille. Nou, laat eens zien wat voor mooie medaille. Jij hebt hard gelopen. Heel goed. Nou, dan gaan we samen bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat we zo met de kinderen ook kunnen beginnen in deze dienst. En dat we met hen al mogen delen dat ze belangrijk zijn en dat u ook wat voor hen wil betekenen. En dat ze bij u terecht kunnen met alles waar ze mee zitten. Met de slechte dingen van zichzelf, met de dingen waar ze mee worstelen. Dat ze dat aan u mogen geven en dat we het dan als een zaadje in de grond mogen stoppen. En dat er iets anders, iets moois, iets van u voor in de plaats kan komen. We willen u dan ook bidden dat ze vanochtend op de zonneschool daar al iets van mogen zien en merken. Dat ze mogen merken dat u er ook echt voor hen bent. Dat ze blijdschap en vreugde met elkaar mogen hebben over u. Dat het gezellig mag zijn en dat ook de dingen die zijn voorbereid door de leiding vanochtend gezegend mogen zijn. Uit de verf mogen komen. En dat het een goede ochtend voor hen allemaal zal zijn. Dat is wat wij voor hen bidden, die zo belangrijk zijn voor ons. Onze kinderen, onze kleinkinderen, die met ons optrekken. Geef hen uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Oepsie.
De kinderen verlaten de dienst, gaan naar hun eigen dienst. En wij gaan een blokzang zingen van 2 stuks. Het tweede lied is opwekking 694. En onder dat opwekkingslied stond een bijbeltekst. En die wil ik graag met u delen. Die komt uit 1 Korintiërs 3, vers 11. Niemand anders dan Jezus heeft het fundament gelegd waarop wij verder mogen bouwen. En dat zingen we ook in het refrein. Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond van mijn bestaan. Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat mij, dat u en mij redding biedt. Maar het eerste lied wat we zingen is opwekking 697. Al wat ik ben, leg ik in uw hand. Ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand. Ik ben van u, voor eeuwig. Jezus, dat geloof ik. En in dat vertrouwen kunnen we zingen. Dat is de reden waarom we leven en waarom we kunnen zingen over hem. We starten met 697 en aansluitend het tweede lied.
Jesus is the Lord.
Dan willen we ook vanochtend samen een paar mededelingen met elkaar delen. En als eerste wil ik aandacht vragen voor een bericht wat vanochtend naar mij kwam. En dat gaat over broeder Jan van Eerde, die weer is opgenomen in het ziekenhuis. Hij is eigenlijk plotseling met spoed opgenomen, omdat er ontstekingswaarden in het bloed waren die veel te hoog waren. Waarschijnlijk een bacteriologische infectie ergens, maar ze weten nog niet waar. Dus hij is in het UMCG, hij heeft ongeveer een nierfunctie van 4% op dit moment. En hij moet daar dan ook wel echt even blijven. En hij gaat ook naar de afdeling nefrologie. En ik begreep dat Flip jij een adres had opgehangen. Ja, op het bord in de hal. Dus als u hem een kaartje wil sturen of hem wil bemoedigen op die manier, dan moet u dat vooral ook doen. Zijn mailtjes leest hij ook, ja, dat klopt. Dan nog wat andere mededelingen. We hebben de komende week de Stille Week. En we zijn gewend om dat ieder jaar weer te doen samen met de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Dan hebben wij onze samenkomsten voor de Passiestonden. En ieder jaar wisselt dat, dan gaan we van kerk naar kerk. Dit jaar zijn wij aan de beurt. Zijn de Passiestonden bij ons deze week, maandag tot en met donderdag. Ze beginnen elke dag om 7:45, duren 30 minuten, 15 minuten. Dat is de bedoeling, niet langer. En het zijn gewoon korte momenten in die stille week om ons elke dag te bepalen bij wat de Heer Jezus voor jou en mij heeft overgehad. Thema is dit jaar de Mensenzoon, vanuit het evangelie van Marcus. En maandag gaat dan voor dominee Drost, dinsdag ik, woensdag broeder Huib de Groot en donderdag dominee Bergsma. Maar als u er nou niet kunt zijn, het wordt ook uitgezonden via de gebruikelijke wegen. En het wordt ook daar opgeslagen, zodat u later ook nog rustig kunt terugluisteren. Wel even voor de duidelijkheid, dus Passiestonden, dus de avonden voor de Stille Week, maandag tot en met donderdag, zijn dus om 7:45. Maar Goede Vrijdag, de avondmaalsviering, is dan gewoon om 7:00. Dat u zich daarin niet vergist. Want dat zou toch jammer zijn. Dan zondag is het Pasen. 16 april. Dan beginnen we om 9:30 met een paasontbijt. En dan daarna rond 10:30 beginnen we met de dienst. Nou, wilt u nog meedoen met het paasontbijt, dan willen de zusters die dat organiseren graag dat u zich opgeeft. En dat kan vanochtend nog. Er hangt nog een lijst op hetzelfde bord daar in de hal. Geef je op, zodat men ook weet voor hoeveel mensen men ontbijt moet verzorgen. Verder hebben we gisteren de rommelmarkt gehad. Nou, daar zijn velen van ons geweest, hebben aan meegewerkt of zijn daar wezen kijken. Het was een hele goede sfeer, hele fijne rommelmarkt om met elkaar te organiseren, ook deze week. En de opbrengst, dat is wel mooi, kunnen we ook met elkaar delen, is uiteindelijk netto geworden €1818,69. Nou, dat is toch iets om voor te klappen, ja. Want er is veel werk aan verzet. Er hebben heel veel mensen, broeders en zusters uit de gemeente zich voor ingezet. En dat geld dat komt ook ten goede van het werk van het Koninkrijk. Dat wij als gemeente mogen gaan invullen. Iedere dag weer. En daar zijn we dankbaar voor. Nou, dat zijn de dingen die ik vanochtend met jullie te delen heb. Zullen we ook in gebed gaan om voor deze dingen te bidden en te danken. Grote Vader in de hemel, wij zijn dankbaar en blij en vreugdevol om datgene dat wij weten in ons geloof en dat we vanochtend hier al met elkaar mogen delen. We zijn dankbaar en blij, Heer, voor uw liefde die er al was voordat wij nog maar geboren waren. Voordat wij nog maar één keer aan u gedacht hadden of naar u op zoek waren gegaan. U hield al van ons. En we zijn dankbaar voor de verlossing, Heer Jezus Christus, die u ons gegeven hebt. Die u voor ons bereikt hebt door uzelf te geven aan het kruis van Golgotha. En door op te staan uit de dood als overwinnaar. En u ging die weg van lijden en pijn, waar we ook de komende week weer nadrukkelijk bij stilstaan. Om ons. In onze plaats. U betaalde de straf die op ons drukte. Door onze fouten en overtredingen, door onze zonden die ons van u verwijderd hielden. U hebt overwonnen. U bent onze verlosser. En we kunnen niet anders dan u daarvoor loven en prijzen. En we zijn elke dag nog weer dankbaar, Heer. Zelfs als wij niet naar u luisteren en er een potje van maken, wat we allemaal van tijd tot tijd in ons leven doen, omdat we op bepaalde terreinen, omdat we op bepaalde vlakken van ons bestaan toch naar onszelf luisteren, naar ons oude ik luisteren, naar het kwaad luisteren dat ons verleidt, dan nog is uw genade zo groot. Dat we terug mogen komen met berouw. Dat we ons mogen bekeren van die fouten. Dat we onze zonden mogen belijden. En dat u opnieuw dan komt, verlost en ons weer bij de hand neemt om verder met ons te gaan. Voor die genade danken wij u, Heer. Wij danken u ook voor het feit dat we vanuit het u kennen samen gemeente mogen zijn. Dat we op mogen trekken met elkaar en dat we in u een levende Heer hebben die ons roept om ook samen met elkaar als gemeente, als uw lichaam achter u aan te gaan en u tot hoofd en Heer en koning van onze gemeenschap te maken. Dank u wel dat we dat mogen weten en ervaren als wij hier samen optrekken. Natuurlijk in alle gebrekkigheid en voorlopigheid, want we zijn niet perfect en onze gemeente is ook niet de perfecte gemeente. En we nemen onszelf mee en wie we zijn in het positieve, maar soms ook in het negatieve. En toch is het uw gemeente en toch is het uw gemeenschap. En ervaren we dat ook als we zingen, als we bidden, als we samenkomen door de week voor allerlei activiteiten. En we danken u dan ook, dat we daarin zo duidelijk ook uw zegen mogen ervaren. Als we kijken naar de rommelmarkt en hoe dat is verlopen en hoe we daarin samengewerkt hebben, wat de opbrengst is, dan zijn we dankbaar dat we dat kunnen doen. Als we kijken naar de wekelijkse activiteiten die er zijn, de kringen, de bijbelstudies, gebedsmoment, het kinderwerk wat in zoveel schakeringen gebeurt, clubwerk dat zoveel kinderen trekt. De jeugd, Heer, alles wat wij in deze gemeente doen, het wordt steeds weer in duidelijk dat u met ons gaat. En dat we mogen merken, we zijn niet zomaar wat aan het doen met elkaar, maar het is uw werk en u zegent het. En wij danken u daarvoor. En wij danken u voor de diensten die we hebben. En voor de gemeenschap die we daarin mogen ervaren met u. En wij bidden u voor elkaar, want er zijn zoveel van ons die wat dat betreft ook iets doen in deze gemeente, in uw koninkrijk, voor u. Wij bidden u een zegen daarover. Voor al die werkers, voor al die onderdelen van uw lichaam. En dat ze, en dat wij tot zegen mogen zijn. Voor elkaar, voor onszelf in ons geloof en in onze ontwikkeling en voor de wereld, Heer. En dat we mogen groeien als gemeente, als gemeenschap in het beeld van u. Wij willen nu ook bidden voor mensen in ons midden die het moeilijk hebben. Moeilijk hebben omdat ze geestelijk worstelen met dingen. Misschien wel juist met broeders of zusters of misschien wel met de gemeente zelf. Heer, verzacht hun harten. En laat daarin duidelijk uw stem horen. Dat ze dat ook mogen verstaan en daarna mogen luisteren en de stappen mogen zetten die gezet mogen worden. Laat uw stem wat dat betreft ook horen in ons, Heer, dat ook wij daarin wijsheid mogen hebben. En liefde en fijngevoeligheid om daarmee om te gaan. Wij bidden nu voor de zieken die er zijn. Chronisch zieken. Langdurig zieken. Mensen die ondanks wat ze hebben toch doorgaan met hun leven. En waarvan je soms misschien niet eens meer bij stilstaat dat ze wat hebben. Maar die er wel zijn. En die wel ziek zijn. We bidden nu voor hen. Geef hen kracht. Omgeef hen en laat hen toch het leven leiden voor u, zoals zij dat ook verlangen. En wij bidden u, Heer, voor broeder Jan, Heer. We hebben de afgelopen tijd al zo vaak dingen moeten delen dat het niet goed met hem gaat. En we hebben al zo vaak ook voor hem gebeden en dat blijven we ook doen, want wij willen u ook daarin verbidden, Heer. Dat u hem toch maar kracht zal geven. En dat u hem zult omgeven, ook nu het weer tegen zit met een ontsteking. Dat u de artsen zult zegenen en wijsheid zult geven om hier op een goede manier mee om te gaan. En dat hij zich bovenal gedragen mag weten, zoals hij dat weet. Want hij is ondanks zijn ziekte een getuige van u in zijn geloof. Maar dat u dat ook aan hem zult bevestigen. Dat hij troost mag vinden bij u en kracht mag vinden bij u. Dat u hem een hoop en een uitkomst en een rots en een burcht zult zijn, Heer. En dat ook het medisch traject dat gegaan wordt, daarin gezegend mag worden. Zodat hij misschien toch ook iets meer kwaliteit van leven terug mag krijgen. En zo bidden wij u voor velen die lijden. Ook voor zieken. Naast Jan. Maar ook voor zij die verdriet hebben. Omdat ze mensen missen. Mensen die psychisch lijden. Heer, er is zoveel leed. En we brengen het bij u. We bidden u voor de wereld, Heer. Die in brand staat. Waar ook deze week weer een aanslag was. En misschien wel weer aanslagen verijdeld zijn. Het is een grote chaos. We bidden u voor uw volk Israël. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem, voor dat volk, voor het Midden-Oosten en uiteindelijk voor de hele wereld. Want als wij u daarvoor bidden, dan bidden wij u ook voor uw terugkomst. Want in al die leden en al die ellende staat die hoop vast. U komt en zult verlossen. En we bidden u dan ook, verlos ons en verlos deze wereld. Van het kwaad, de gebrokenheid en de vergankelijkheid. Kom. En herstel uw koninkrijk voor eeuwig en voor altijd. Kom en vestig de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Droog onze tranen en verlos ons, Heer. Dat is ons gebed. Want dat is ons verlangen. Dat diep in ons leeft. En waar we naar uitzien. Dank u wel, Heer. Dat u zo voor ons God bent. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nog samen een lied zingen. Een lied uit Liederen voor Gemeentezang. O Lam van God, voor mij op aard gekomen, u nam de zonde van de wereld weg, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo verlangt mijn ziel naar u. Aan uw voeten leg ik het allemaal neer, want u bent de Heer. We gaan dit lied zingen en tijdens het voorspel is er dan ook gelegenheid om u gaven te geven voor de collecte. De eerste collecte is voor het werk van onze gemeente. En de tweede collecte is voor het project van de Unie. Voor een project van de Unie in India. Ten behoeve van vrouwen en dat zij te eten kunnen krijgen, dat er voedselzekerheid is. Dan lezen we vanochtend uit de Bijbel, uit het 12e hoofdstuk van het Evangelie van Johannes. En daarvan lezen we de versen 20 tot en met 26. En broeder Reinsema die zal dat met ons gaan lezen. Johannes 12, vers 20 tot en met 26.
Er staat boven: Jezus spreekt over zijn dood. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden.
Dankjewel. Het gedeelte dat we nu net gelezen hebben, is eigenlijk een overgangsgedeelte in het evangelie van Johannes. Tot zeg maar de eerste verse van het 12e hoofdstuk gaat het namelijk in dat evangelie over Jezus' bediening in Israël. En de laatste 3 jaar van zijn leven, als hij met zijn discipelen door het land trekt en allerlei wonderen doet, allerlei tekenen doet, wijze lessen met de mensen deelt. Dat wordt in die eerste hoofdstukken beschreven. En dat vindt dan zijn hoogtepunt in de opwekking van Lazarus uit de dood. Dat is het grootste teken dat de Heer doet. En dan daarna begint er iets nieuws. Een nieuwe fase in het evangelie van Johannes, maar ook een nieuwe fase in het leven van Jezus. En die fase begint met de intocht in Jeruzalem. Hè, waar het volk roept dat Jezus de gezegende is die komt in de naam van de Heer. En dan daarna volgen deze woorden die we gelezen hebben. En begint er een nieuwe fase van Jezus leven. Die van hier loopt tot aan het einde van dit evangelie. Iets nieuws. En dat nieuwe, dat wordt hier ook opgepakt in deze versen. Dat idee wordt hier ook heel duidelijk naar voren gebracht. Daarin kun je zien dat het een overgang is. In vers 20 en 21 kan je dat heel goed zien. Daar staat namelijk dit: nu was er ook een aantal Grieken naar het feest, het paasfeest, Joodse paasfeest, Pesach. Was er ook een aantal Grieken naar dat feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Dus er zijn Grieken, en dat is in het Nieuwe Testament de benaming voor niet-Joden. Dus mensen zonder Joodse achtergrond, die om Jezus vragen. En die vragen: mogen wij hem ontmoeten? En dat is iets helemaal nieuws. Want Jezus is tot dan toe bezig met het volk Israël. Hij maakt in het evangelie van Johannes een kleine uitstap in hoofdstuk 4 naar de Samaritaan. Maar dat zijn eigenlijk in de oorsprong een soort van halfjoden. Bij wie de godsdienst heel veel lijkt op het Joodse. En er zitten in de details allerlei verschillen. Maar met de rest van de wereld bemoeit Jezus zich helemaal niet. En, ook belangrijk, de rest van de wereld bemoeit zich ook niet met Jezus. Maar nu voor het eerst dus wel. Er komen Grieken, niet Joden. En dat zijn dan waarschijnlijk godvrezenden, zo werden die genoemd. Ook wel proselieten. Dat zijn mensen bijvoorbeeld uit Carthago, hè, dat is nu Tunesië, of uit Rome, Italië, of weet ik veel, uit Griekenland, die dus niet een Joodse achtergrond hadden, maar die wel geïnteresseerd waren in het Joodse geloof en tot op zekere hoogte ook dat Joodse geloof hielden. Die bijvoorbeeld geloofden in één God in plaats van al die goden van de Romeinen. En die gecharmeerd waren van de 10 geboden. Maar die kwamen dan niet zo ver dat ze zich echt aansloten bij het Joodse volk en het Joodse geloof en alles wat daarbij hoort. En die worden godvrezenden genoemd. Nou, dat zijn die Grieken waarschijnlijk. En van die groep van godvrezenden komen ze dus nu naar Jezus toe. En vragen ze of ze hem mogen ontmoeten. En dat is dus iets nieuws. Dat was daarvoor niet zo. Dit is iets totaal nieuws. En dat noemt Johannes hier dus ook heel bewust, omdat hij daarmee wil aangeven, er begint nu ook een hele nieuwe fase in het evangelie, maar ook in de boodschap en opdracht van Jezus. Want wat daarmee wordt uitgedrukt, is dat het dus nu niet meer alleen voor de Joden is wat Jezus vertelt, maar dat het zich gaat uitbreiden. Dat die boodschap van dat koninkrijk zich gaat uitbreiden tot over de hele wereld. Want Jezus gaat sterven aan een kruis. En dat doet hij niet alleen voor de Joden, dat doet hij voor iedereen, voor alle mensen. Of je nou Joods bent of niet Jood, of je nou jong bent of oud, rijk of arm, wat ook je achtergrond is, wat ook je cultuur is, Jezus gaat verlossing brengen. Verlossing brengen voor de hele wereld. En dat koninkrijk van God verandert in die zin, breidt uit naar wereldwijd en alle mensen. En dat die Grieken daarna vragen, dat is daar een soort van eerste aanwijzing al van in dit evangelie. En die gedachte, die wordt daarna ook door Jezus uitgewerkt. He, want Jezus gaat daar dan ook vervolgens op in. Dat is misschien wel opvallend. En Jezus beantwoordt deze vraag niet, he, in het verhaal. Misschien is dat wel opgevallen. En Jezus zegt niet, nou laat ze dan maar komen. Jezus zegt ook niet, nee, dat is nog niet de tijd. Het is nu alleen aan de Joden. Jezus beantwoordt die vraag niet. En of hij dat destijds gedaan heeft, dat weten we niet, want het staat er niet. Johannes heeft er niet voor gekozen om dat op te nemen. En dat is omdat hij dit daarmee wilde duidelijk maken. Niet wat daar gebeurde, maar dat Jezus iets gaat doen wat alle mensen aangaat. Dat het uitbreidt. En dat zie je ook, want Jezus gaat dan, als hij dit heeft gezegd, vervolgens spreken over de graankorrel. En over wat er gaat gebeuren. In vers 24, daar staat dit. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Nou, dit heeft natuurlijk in de eerste plaats betrekking op Jezus. En op wat hij zal gaan doen. Op wat hij zal gaan meemaken. Hij zal zichzelf geven, zijn leven geven als een graankorrel. Hij zal sterven. En uit hem zal er een veelvoud aan vrucht komen. Het leven voor mensen die in hem geloven. Of je nou Jood bent of niet, dat maakt dan niet meer uit. Het evangelie gaat over de wereld. Of samengevat, dat principe van de graankorrel, zo heb ik het dan maar eventjes samengevat. Door de dood, door het sterven, komt het leven in veelvoud. He? Door te sterven, komt er vrucht. Door te sterven, komt er iets nieuws. He? Zoals je begint met het ene zaadje. Nou, ik zie iedereen kijken. Ik weet dat het heel vervelend is voor Rudy, maar ik ga even wachten tot ze de zaal verlaten heeft. Nou, goed. Door een zaadje te planten en dood te gaan, komt er zo'n boom en uiteindelijk een veelvoud aan vrucht. Door de dood komt het leven. In veelvoud. Dat is wat gaat gebeuren. Dat is wat Jezus zal bereiken. Dat is wat hij probeert duidelijk te maken. Maar er zit nog een laag, een betekenis aan dit principe van de graankorrel. Want dit gaat niet alleen over Jezus. Dit gaat niet alleen over datgene wat hij gaat doen. Het principe van die graankorrel, zoals het hier staat, is een principe dat geldt namelijk voor het hele koninkrijk van God. Voor alles en iedereen wat daarbij hoort. Het is een basisprincipe, een basisfundament onder dat koninkrijk. En dat lees je hier ook. Want wat zegt Jezus? Jezus zegt in vers 25, naar aanleiding hiervan, en in vers 24 heeft hij gezegd, de mensenzoon moet verhoogd worden als een graankorrel. En hij sterft en daardoor draagt hij vrucht. Maar wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Dus dan maakt Jezus de stap vanuit hemzelf naar ons. En hij voegt er ook nog wat aan toe, want hij zegt daar achteraan, wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Dus dan is dat principe van die graankorrel niet alleen maar iets wat betrekking heeft op Jezus en wat hij deed aan het kruis 2000 jaar geleden. Maar dan zegt Jezus daarmee, dat is een principe dat ook geldt voor jou, die mijn volgeling wil zijn. Voor u, die achter mij aan wil komen. Dit is wat ik van jou vraag. Wij worden geacht zo te leven. Ons leven offeren wij aan God, in dienst van Hem, zodat anderen ook leven krijgen. Dat is het hele punt. Het gaat dus niet om onze eigen verlangens. Het gaat dus niet om onze eigen dingen, wat ik wil, wat ik belangrijk vind. Dit is belangrijk voor hen die bij God horen. De verspreiding van de boodschap van het koninkrijk. De verspreiding van de boodschap van het evangelie. De uitbouw daarvan. En wij moeten bereid zijn om onszelf als een graankorrel te offeren, zodat ook wij vrucht kunnen voortbrengen in veelvoud. Dat is de boodschap. Nou, die boodschap heeft Lisbeth ook al min of meer zo uitgelegd. Leg ik nou uit. En ik neem aan, ik ga er eigenlijk ook wel van uit, dat dit voor de meeste van ons hier niet iets nieuws is. Dat dit misschien wel een beetje overbekend is. Want zeker als je de Heer langer kent, heb je vast wel eens gehoord van de graankorrel. En heb je ook vast wel eens gehoord over wat dat dan betekent. En dan ben je het vast eens met wat ik heb uitgelegd en wat jij hier ook zelf leest. En wat hier staat, hè, dat door de dood en het sterven het leven in veelvoud voorkomt. Dat het vrucht gaat dragen. Maar iets weten is nog iets heel anders dan er iets mee doen. Iets weten is nog iets heel anders dan eruit leven. En dat is dan ook de vraag die ik jullie vanochtend wil voorhouden. Krijgt dit principe van dat koninkrijk, dat principe van die graankorrel, in jouw leven ook inhoud en gestalte en invulling? Komt het daarin terug? Want vergis je niet hoor. Dit principe van die graankorrel is heel belangrijk, is fundamenteel. Is ook altijd belangrijk geweest voor christenen. Voor de hele geschiedenis van de kerk. Van dag 1 tot aan vandaag. Denk bijvoorbeeld maar aan martelaren. Zij die hun leven geven voor Jezus. Die letterlijk doen, hè, wat hier staat. Dat is al vanaf het begin af aan in de kerk tot op de dag van vandaag aanwezig. En wat wordt er dan van gezegd? Het bloed van martelaren is het zaad van de kerk. Uitspraak van Tertullianus, de tweede eeuw na Christus al. Hij zei dat en dat is altijd overgenomen en dat is ook waar. Want uit het getuigenis van die mensen die hun leven gaven voor het geloof, zijn velen, velen tot geloof gekomen. Want dat maakte indruk. En dat maakt nog steeds indruk. Maar besef wel, al die martelaren hadden ook een andere keuze kunnen maken. Want ook in de Romeinse tijd bijvoorbeeld, werd je niet zomaar zonder vorm van proces gedood om je christen te zijn. En je kon herroepen. Je kreeg de kans om je geloof te verwerpen in Jezus en een offer te brengen aan de Romeinse goden. En als je dat deed, dan was het klaar. En dat hadden die mensen ook kunnen doen. Zij hadden ook kunnen zeggen, nou, het is wel goed, het is allemaal mooi, maar ik ga voor mijn eigen leven. Ik vind dit belangrijk en ik heb dat nog en ik wil daar nog voor leven en dat wil ik nog doen. En dan hadden ze een andere keuze gemaakt. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn blijven staan voor wat Jezus hen heeft voorgehouden hier in die graankorrel. En ze hebben hun leven gegeven en dat is tot zegen geweest voor heel veel anderen. Daar is vrucht uit voortgekomen. Maar goed, dat zijn dan martelaren. En dat is gelukkig ook de weg die wij niet allemaal hoeven gaan. Daar pleit ik ook niet voor dat wij dat gaan opzoeken of zo. En dat is iets wat sommigen hebben moeten meemaken, maar de meeste van ons niet. Maar het principe dat daaruit spreekt, dat principe van die graankorrel, is wel voor ons allemaal van toepassing. En we hoeven echt niet allemaal ons leven te geven, letterlijk, voor het geloof in Jezus Christus. Maar we moeten onszelf wel de vraag durven stellen, hoe krijgt dit in ons leven dan gestalte? Wat doen wij er dan mee? He, maar je kan dit ook op een andere manier invullen. Je kan ook bijvoorbeeld in je leven zeggen, bepaalde verlangens, bepaalde ambities die ik heb hier, wat ik wil, dat maak ik ondergeschikt aan wat de Heer wil. Want het gaat om de Heer in mijn leven. En wat ik wil is dan niet zo belangrijk. En ik begrijp wel, dat is natuurlijk geen boodschap die heel erg zal indalen bij mensen vandaag de dag. En die heel erg aansluit bij wat mensen willen. Want wij leven in een wereld die zegt, leef je leven zoals jij het wil. Jij maakt het, je hebt alle mogelijkheden. Doe het zoals jij het wil. En wat jij goed vindt, ga dat doen. Want straks is het voorbij. Leef jouw leven. Ja, en als ik dan zeg, ja, misschien gaat het wel helemaal niet om jou in jouw leven. Maar gaat het om Jezus en het koninkrijk van hem in jouw leven. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat moeilijk is om te accepteren en te horen. Maar weet wel, wij zijn niet van de wereld. En de wereld mag roepen wat de wereld wil roepen. Maar wij zijn van Christus. En voor ons is een andere weg. En we worden opgeroepen om een andere weg te gaan. En we hoeven het dan ook niet zo te doen als de wereld het doet en roept. Wij mogen dit invullen in ons leven. En ik dacht, nou kan ik wel zeggen, dat moet je zo doen, dat moet je zo doen. Maar toen ik thuis me voorbereidde, dacht ik, laat ik het maar gewoon bij mezelf houden. Laat ik maar een paar voorbeelden geven uit mijn eigen leven, zodat dat misschien wat meer tot inzicht komt bij je. Hoe je dat zou kunnen vormgeven. Kijk, ik probeer in mijn leven te leven volgens dit principe. Dat gaat met vallen en opstaan. Ik schiet ook wel eens tekort, maar ik probeer het wel. Ik ben bijvoorbeeld voorganger. En als voorganger ben ik geroepen door God om hem te dienen daar waar hij mij plaatst. Dat betekent dus dat ik ga waar hij mij zendt. En of dat nou hier is in Delfzijl, of hiervoor in Stadskanaal, of daarvoor in Workum-Makkum, of weet ik waar ik nog terechtkom, ik ga waar God mij leidt. En daarin zijn mijn eigen verlangens niet zo belangrijk. Kijk, van mijzelf zou ik dat nooit hebben gedaan. Ik ben iemand die komt uit Drenthe. Ik vind dat de mooiste plek in Nederland, de mooiste provincie. Ik woon daar altijd heel graag, tenminste toen woonde ik daar heel graag. Mijn familie woont daar al honderden jaren. Iedereen die ik ken, die mij dierbaar zijn, die wonen daar. Van oorsprong. En ja, waarom zou ik daar weggaan? Dat had ik van mezelf niet zo snel gedaan. Maar omdat de Heer mij geroepen heeft, heb ik mijn eigen verlangens en mijn eigen ik aan de kant geschoven. En ga ik daar waar Hij mij zendt. In de hoop dat ik vrucht mag dragen. Dat stukje van mijzelf geef ik op. Zodat het Koninkrijk van God door mij heen de wereld in mag gaan. Nou, dat is een voorbeeld. Ander voorbeeld. Als ik God niet had gekend. En ik was nooit geroepen tot voorganger, dan was ik nooit zoiets als theologie gaan studeren. Dat heb ik nooit gedaan. Want wat kan je daar nou mee? En wat kan je daar nou mee verdienen? Zo ben ik nu niet meer, maar toen ik 19 was, had ik een studie gekozen, zo ken ik mezelf wel, waar ik veel geld mee kon verdienen. Waar ik veel bezittingen mee zou kunnen krijgen. Dan had ik voor rijkdom en geld en goed gegaan. En dan was ik dus nu een heel ander mens geweest dan wie ik nu ben. Dan had ik heel anders in dingen gestaan. Dan had ik veel meer waarde gehecht aan spullen, aan zaken, aan status die dat met zich meebrengt. Maar het is een keuze geweest om dat niet te doen. Om te volgen en om voor iets anders te gaan. Daarin heb ik mijn eigen verlangens opgeofferd. En wat is daarin gebeurd? Daardoor is er vrucht gekomen. Want in mijzelf, ik kijk nu totaal anders naar die dingen dan toen ik 20 was. Het wordt in de loop van de jaren steeds minder belangrijk, dat soort dingen. Omdat het geloof mij laat zien dat er andere dingen belangrijk zijn. En ik hoop dat ik daardoorheen, door die keuze te maken, ook tot zegen mag zijn, vrucht mag dragen. Want het gaat niet om mij. Het gaat om de zaak van de Heer. En zo kan ik eigenlijk wel doorgaan. Het zijn maar twee voorbeelden. Maar ik had het ook kunnen hebben over hoe ik mijn eigen egoïsme moet overwinnen. En aan de kant moet schuiven. Hoe ik geduld moet hebben met mensen. Terwijl ik van mezelf niet altijd zo geduldig ben. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er is zoveel in je leven waar dat principe van die graankorrel invulling en inhoud kan krijgen. Omdat je je oude ik, jezelf, de negatieve kanten, de slechte dingen af mag leggen, begraven mag met Jezus. En dat er iets nieuws uit je kan voortkomen. Iets dat vrucht draagt in veelvoud en leven geeft aan jezelf, maar vooral ook aan mensen om je heen. Dat is het principe van de graankorrel. En ik kan niet in jouw hart kijken. En ik weet niet hoe dat voor jou is in jouw leven met dit principe. Of je daar ook uit leeft, of dat ook het verlangen van je hart is. Maar ik wil je wel die vraag voorhouden vanochtend. Hoe geef jij dit nou vorm in jouw leven? Hoe doe jij dit nou? Als het er echt op aankomt, wat zit er dan in je hart? Wees eerlijk daarvoor naar jezelf. Gaat het dan om jou en wat jij wil in je leven? Ben jij dan het belangrijkste? Of gaat het om God en wat Hij wil van je leven? En staat dat op de eerste plek? Ook als het moeilijk is. Kijk, want als dat met elkaar overeenkomt, nou dan lukt het natuurlijk wel. Maar ook als het een beetje wringt en schuurt. Als er iets van je gevraagd wordt wat misschien een beetje tegen wat jij zelf zou willen ingaat. Wat kies je dan? Als er iets is wat je van jezelf moet laten afsterven. Wat je moet loslaten. Wat je moet begraven. Wat je weg moet doen. Wat doe je dan? Want Jezus zegt, alleen zo draag je vrucht. Als je dat dan ook doet. Dus stel jezelf die vraag ook vandaag. Hoe ga ik in mijn leven om met dat principe van die graankorrel? Hoe ga ik daarmee om? Uit het idee dat uit iets loslaten, afleggen, zegen, nieuwe dingen, leven, vrucht kan voortkomen. Hoe geef ik dat vorm in mijn familie? Hoe geef ik dat vorm naar mijn vrienden toe? Hoe geef ik dat vorm in mijn gemeente naar mijn broeders en zusters toe? Gaat het dan om wat ik wil? Of om wat God wil? Hoe doe ik dat? Naar mijn kinderen en kleinkinderen als je die hebt. En hoe zie ik dat nou terug in de prioriteiten die ik heb in mijn leven? Ga maar gewoon eens concreet naar. Waar gaat nou mijn tijd en aandacht en energie naar uit? Waar ligt mijn hart? Jezus zegt, wie mij dient, moet mij volgen. Staat er letterlijk, we hebben het gehoord. Wie mij dient, moet mij volgen. Ik hoop dat ook bij jou dit verlangen is om dit in te vullen. Om dit in je leven gestalte te laten krijgen. Niet dat je daarin perfect hoeft te zijn, ook ik ben dat niet, ik zei het al. Maar wel dat dit ten diepste, als het erop aankomt, het belangrijkste is. En dat ook in jouw leven dat principe van die graankorrel uitwerking heeft. En uitwerking heeft gevonden en nog dagelijks uitwerking vindt. Dat je ook kan zeggen, ja kijk maar, ook in mij is dat anders. Ook in mij is daar vrucht uitgekomen. Ook in mij is het leven gekomen in plaats van de dood. En dat je dat dan ook mag meenemen. Je leven in. Na vandaag. Om dat ook van de week weer gestalte te geven. In wie jij bent. En in wat, wat jij doet. Want alleen zo draag je vrucht. Amen. Nou, het lied dat ik heb uitgekozen voor dit moment sluit daarop aan. Het is een lied dat we best wel vaker zingen in deze gemeente, maar daarom niet minder waardevol is. Het is juist een heel waardevol lied. Het zegt, Heer, ik geef mij aan u volkomen en ik leg mijn al hier voor u neer, opdat u in mij kunt wonen met uw geest, o Heer. Het is wat dat betreft dat principe van die graankorrel, net als toen wij gedoopt werden. Net als toen wij de Heer leerden kennen. We kwamen het water in van de doop. We legden het oude leven af en we stonden op tot iets nieuws. We begroeven het. In de hoop in de wetenschap, we gaan vrucht dragen. En elke dag weer mogen we dat doen. Ook vandaag. Heer, ik geef me aan u volkomen.
Thank you.
laten we samen de Heer zoeken in gebed. Grote Vader in de hemel, Heer Jezus Christus. Zo komen we bij u. Nadat we gezongen hebben van het ons volkomen geven aan u. Nadat we gelezen hebben over het principe van de graankorrel. Hoe u dat in uw leven werkelijkheid hebt laten worden door uzelf te geven in de dood en daarin te overwinnen. En een veelvoud aan vrucht en leven over de wereld te verspreiden. En hoe u ons oproept. Om van daaruit ook onszelf op die weg te begeven. Want wie u volgt, wie u dient, moet achter u aankomen. Ook hierin. En Heer, u kent wat dat betreft onze harten. U weet of dit iets is wat in ons leeft, wat een verlangen is, wat we in ons leven proberen in te vullen met vallen en opstaan of niet. En u weet ook daar waar we daarin zijn geslaagd of nog in slagen, elke dag weer om vrucht te dragen. Maar u ziet ook waar dat misschien nog meer kan, anders moet. En we komen dan ook bij u, Heer, met datgene wat in ons is. En we leggen dat voor u neer. En we spreken uit, Heer, laat het leven ook in ons opbloeien. In veelvoud vrucht dragen. Omdat wij de slechte dingen, de verkeerde dingen, de dingen van ons eigen verlangen afleggen. Wat tussen u en ons in staat. Vader, u weet ervan. En mochten er ook dingen zijn in ons waarvan we ons niet eens bewust zijn dat we ze als een barrière voor uw werk in ons hebben opgeworpen. Dat we ze als een belemmering voor het principe van het leven in ons hart hebben. En we hebben het niet eens door. Maak het ons dan ook duidelijk. En spreek ons aan daar waar we iets moeten begraven, afleggen, af laten sterven. Waar we misschien iets aan de kant moeten zetten en een stap moeten zetten van geloof en vertrouwen. Waar we onszelf misschien in die zin wel moeten overstijgen. En mogen gaan voor u. Ook al is dat dan misschien moeilijk en pijnlijk om iets van jezelf los te laten. Geef ons daarvoor kracht. Geef ons daarvoor uw geest. En geef dat we ook als gemeente dat steeds weer zullen doen. Dat we niet zullen vasthouden aan ons kleine stukje van wat wij belangrijk vinden. Maar dat we zien op wat u van ons vraagt. En dat we daarin ook de weg van de graankorrel en de weg van u, de weg van het koninkrijk van u, willen gaan in ons midden. Meer en meer en elke dag. Want ons diepste verlangen, Heer, is om vrucht te dragen. Vrucht te dragen voor u. Vrucht te dragen in onszelf. En vruchten dragen naar elkaar, naar de wereld, in uw gemeente en daarbuiten. Vader, help ons en toon ons uw weg en geef ons uw geest om dit werkelijkheid te laten worden. In Jezus' naam. Amen. Nou, als je dat samen gebeden hebt. En je hebt ook meegebeden vanuit je hart dat dat zo zou zijn. En je doet dat in je leven, je geeft dat steeds opnieuw weer gestalte. Dan mag je ook weten dat de Heer je dat zal geven. En dat de Heer je van de week weer nabij zal zijn en kracht zal geven om dat te doen in jouw leven. In jouw omgeving. Met jouw gemeente. En in die zekerheid mag ik jullie dan ook uitnodigen om te gaan staan. En de zegen van de Heer te ontvangen. Want die zegen is voor jou en door jou heen voor mensen met wie jij leeft, met wie jij optrekt. Weet, broeders en zusters, dat de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus en de nabijheid en de inwoning van de Heilige Geest met ons allen zij en blijven, zodat we vrucht dragen voor het koninkrijk. Amen. Wij sluiten af met een lied van getuigenis. God wijst mij een weg. Als ik zelf geen uitkomst zie, wijst Hij mij de weg. Dat mogen we weten als we de week weer ingaan.